Daarna lezen we uit het woord van de Heere. Twee gedeelten, Marcus 9, de versen 2 tot en met 10. Uit de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1, de versen 12 tot en met 21.
En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes en bracht hen op een hoge berg, bezijden alleen. En hij werd voor hen van gedaante veranderd. En zijn klederen werden blinkende, zeer wit als sneeuw, hoedanige geen volder op de aarde zo wit maken kan. En van hen werd gezien Elia met Mozes, en zij spraken met Jezus. En Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. En laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij zei, want zij waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde, en een stem kwam uit de wolk, zeggende: Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En haastelijk rondom ziende zagen zij niemand meer dan Jezus alleen bij zich. En als zij van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn. En zij behielden dit woord bij zichzelf, vragende onder elkander wat het was, uit de doden opstaan. Vervolgen wij 2 Petrus 2, vanaf vers 12. Daarom zal ik niet bezuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook nazigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstiglijke verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd: Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als hij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
Tekst voor de preek vanmiddag vinden wij in het tweede gelezen schriftgedeelte. 2 Petrus 1, versen 16 tot en met 18. Die versen lezen we samen nog een keer. Ik lees nu in de herziene Statenvertaling. 2 Petrus 1, de versen 16 tot en met 18. Waar de apostel schrijft: Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam: Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. Liefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, iedereen die meekijkt, meeluistert. De afgelopen maanden hebben wij in de kerk veel gehoord over de Heer Jezus. Over zijn woorden, over zijn wonderen, over de indruk die hij maakte op de mensen. En vooral over zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. Het is ons allemaal verteld door mensen die het zelf hebben meegemaakt. Of op basis van getuigenissen van anderen die rechtstreeks met die oor- en ooggetuigen gesproken hebben. Vier evangeliën vol. Vanmiddag is de tekst gekozen uit een brief. Brief van Petrus. En van die tekst voor vanmiddag is eigenlijk hetzelfde te zeggen als van die evangeliën. Iemand die het zelf heeft meegemaakt, vertelt ons over een belangrijk moment uit het leven van de Heer Jezus. Iets wat enorme indruk op hem heeft gemaakt. Iets dat hij heel graag wil delen met ons. Het is bijzonder, want het is eigenlijk zo, broeders en zusters, de enige keer is in de twee briefjes die wij van Petrus hebben, dat hij zo'n persoonlijke herinnering ophaalt. Dat doet hij ook met een speciale bedoeling. Want Petrus die voelt goed aan dat wij ons gemakkelijk zouden kunnen afvragen, waarom zouden wij eigenlijk geloven wat ons allemaal over de Heer Jezus verteld is? Waarom zou het waar zijn? We hebben het zelf niet meegemaakt. Er zijn geen filmpjes van. En mensen kunnen van alles beweren. De wereld is niet waar vol van verhalen, van mythen en van sprookjes. Ook over goden, ook over zogenaamde bovennatuurlijke gebeurtenissen. Verhalen die allemaal verteld worden door de mensen, alsof ze echt gebeurd zijn. Er was eens, zo kan een verhaal beginnen. Maar jongens en meisjes, dan weten jullie gelijk, oh ja, nou volgt er een sprookje. Die volgt niet een bericht uit de krant of zo over iets dat echt pas gebeurd is. Maar een verhaal dat verzonnen is. Mensen kunnen stoer zeggen, en er zijn nogal wat van die mensen, die zeggen, ja, maar ik wil in mijn leven alleen maar geloven. Dat ik zeker weet wat echt gebeurd is, wat ik zelf als waar heb kunnen vaststellen. Dat is onzin natuurlijk. Bij geen mens is dat waar. Verre weg het meeste dat wij weten over wat er vroeger gebeurd is, maar net zo goed over wat er tegenwoordig gebeurt, dat weten we alleen maar en op geen andere manier dan dat het ons verteld is. Dat we het gehoord hebben, dat we het gelezen hebben. Zonder er zelf bij te zijn geweest. En wat je daar wel of niet van gelooft, dat is heel erg afhankelijk van wie het jou vertelt. En of je diegene vertrouwt. Want wij weten, mensen kunnen liegen dat het gedrukt staat. Nieuws kan nepnieuws zijn. Zelfs filmpjes, foto's, ze zijn absoluut niet te vertrouwen. Het kan er niet gefotoshopt worden. We kunnen er niet met kunstmatige intelligentie filmpjes gemaakt worden waarop mensen dingen doen, zeggen, zingen, die 100% zeker niet gebeurd zijn. En je ziet het niet, zo knap is het gemaakt. Kunstig bedachte verzinsels die er als echt uitzien. Wie kun je nog vertrouwen? En waarom zou je iemand als Petrus eigenlijk alle vertrouwen schenken als hij vertelt over de Heer Jezus, wat de Heer Jezus heeft gezegd, wat hij gepreekt heeft, gedaan heeft? Nou, dat is natuurlijk voor ons allemaal een hele belangrijke vraag. En dat is een vraag die Petrus zelf bezighoudt in onze tekst. En het is een belangrijke vraag, omdat er tegenwoordig, broeders en zusters, veel verschillende en soms ook gevaarlijk subtiele manieren zijn waarmee twijfels gezaaid wordt aan wat de Bijbel vertelt. Is het wel allemaal zo gebeurd als daar staat? En ach, doet dat er eigenlijk wel toe? Zou je de Bijbel ook niet kunnen lezen als zeg maar een boek met verhalen die je aan het denken willen zetten? Zonder dat het daarbij belangrijk is of het ook echt gebeurd is. Haalt bovendien, zegt een ander, niet iedereen toch ook weer andere dingen uit de Bijbel? Legt iedereen het ook niet gewoon op zijn eigen manier uit? Wat kun je? Wat moet je eigenlijk nog geloven? Nou, broeders en zusters, Petrus, die wil ons eigenlijk tegengif bieden tegen zo'n benadering van wat waar zou zijn of niet waar zou zijn over wat hij en de andere apostelen verteld hebben. Petrus zelf is namelijk eens grondig van zo'n houding genezen tijdens een bijzondere gebeurtenis die hij met de Heer Jezus heeft meegemaakt. En dat brengt me bij het thema voor de preek vanmiddag. Want het thema dat is wat Petrus heeft meegemaakt om ons te verzekeren dat apostelen geen sprookjes vertellen. Dat is het thema voor vanmiddag. Wat Petrus heeft meegemaakt om ons te verzekeren dat apostelen geen sprookjes vertellen. De tweede brief van Petrus heeft eigenlijk het karakter van een testament. Broeders en zusters, jongens en meisjes, geestelijk testament. Petrus die weet, laatst dat ook, dat hij niet zo lang meer zal leven. En zijn hart is vol bezorgdheid van de vraag, zullen nou al die kerken die ontstaan zijn op wat wij als apostelen verkondigd hebben, zullen die kerken het volhouden? Zullen ze dat evangelie vasthouden? Hij spreekt in het begin die christenen aan als mensen die door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus een even kostbaar geloof hebben ontvangen als wij. Het geloof dat is inderdaad zo kostbaar. Dat moeten ze niet meer kwijtraken. Het geloof in Jezus, die dus zelf God is, die als enige jou echt redden kan. Die een stralende toekomst biedt aan deze wereld. Een wereld waarin het leven nu vaak alles behalve stralend is. En de kerken die deze brief het eerste kregen, waren kerken in Klein-Azië, dus zeg maar in het Turkije van nu. Heel wat kerken daar, die waren betrekkelijk korte tijd ontstaan. Vaak ook, weten we ook wel, door zendingswerk bijvoorbeeld van met name Paulus. En die kerken die hadden het moeilijk. In hun omgeving, in hun samenleving liepen ze op tegen een heleboel onbegrip, afwijzing, verdrukking. Ronduit vervolging ook. En Petrus die stelt zich aan het eind van zijn leven vooral nog eigenlijk deze taak, één taak, namelijk dat hij zijn uiterste best wil doen om die christenen te bewegen dat ze ook na zijn heen gaan steeds weer voor de geest zullen houden hoe hij hen het evangelie heeft gebracht. En dat hij daarbij zo sterk steeds heeft aangedrongen op volharding en op godsvrucht. En op broederliefde. En op kennis en echt op alles wat nodig is om het stralende koninkrijk van de Heere binnen te kunnen gaan. En die toegang niet weer kwijt te raken. Nou, dat is eigenlijk het gedeelte van de brief dat voorafgaat aan wat we gelezen hebben. Maar die mensen, die zouden dat al heel gauw moeten gaan doen. Puur met Gods woorden. Gods woorden in de Bijbel, die op dat moment tot een afronding aan het komen was met de Bijbelboeken, die juist de verkondiging van de apostelen van Christus vastlegden. Wat zij over het leven en het werk van de Heer Jezus hadden verteld. Wat zij als goede, gezonde leer onderwezen hadden en ook als dwaalleer ontmaskerd hadden. Dat kan erin. De tijd zou namelijk nu snel voorbij gaan dat oor- en ooggetuigen nog te raadplegen waren. Mensen die de Heer Jezus zelf hadden meegemaakt en hadden gehoord en hadden gezien. Het eerste hoofdstuk van zijn eerste brief had Petrus al geschreven. Hoewel u Christus niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met de onuitsprekelijke hemelse vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. En nou zit Petrus te piekeren. Ja, maar gaan ze dit nu volhouden? Gaan ze dat volhouden? Geloven zonder te zien. En hun geloofsvreugde daarbij niet kwijtraken door al het verdriet dat hen juist om hun geloof, hun belijden van Christus overkwam toen. Want ja, hoe lang kon het toch wel niet duren voordat Christus terugkwam? Zou die dag eigenlijk wel komen? In onze tekst vat Petrus de boodschap van hem en van de andere apostelen samen met: wij maakten jullie bekend de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus. Kracht en de komst van de Heer Jezus Christus. Maar dachten die mensen wel eens, maar waaruit blijkt nou die kracht van de Heer Jezus? En waar bleef die nou toch? Wat verderop in dezezelfde brief moet Petrus al ernstig waarschuwen voor mensen uit de kerk, die al enorm aan het spotten waren met de wederkomst van de Heer Jezus, die beloofd was. Er komt toch niks van terecht, zeggen ze. Blijft hij nou? En Petrus schrijft dan, ja, maar die mensen verkijken zich helemaal op de Heere God. De Heere God voor wie één dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Denk eraan, zegt hij, de Heere treuzelt echt niet met zijn belofte. Twijfels aan het waarheidsgehalte van Gods belofte, zoals die in het evangelie van Christus verkondigd worden, die twijfels moesten niet gaan voortwoekeren. Want dan zal er steeds meer betwijfeld gaan worden. En het is zo, dat is altijd zo, broeders en zussen, wanneer je eenmaal steentjes begint te trekken uit het leergebouw dat de apostelen hebben neergezet, dan volgen er altijd meer steentjes. Net zo lang totdat het gebouw is ingestort. Het volhouden in dat kostbare geloof dat zij ontvangen hadden, dat zou alleen maar lukken wanneer ze zouden volhouden in het vertrouwen dat wat hen namens en over Christus verkondigd was, waar en zeker is. Juist toen het ook ging over de Heer Jezus, die nu alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En juist ook als het gaat over zijn naderende komst. En zijn komende oordeel. En over de ingrijpende vernieuwing van deze wereld. Die wereld die nu nog zo erg zucht onder de gevolgen van onze zonde. Ja, en broeders en zusters, wie het niet wil geloven, wie het niet wil geloven, zal nooit overtuigd raken. Wanneer je geen genoegen wilt nemen met de manier waarop de Heer zichzelf bekend maakt. De manier waarop hij Christus en zijn heil bij je brengt. En dat is altijd de manier van de verkondiging. Verkondiging die zich houdt aan wat de Heer profeten en apostelen heeft laten bekendmaken. Het geloof is, zegt Paulus ergens, uit het gehoor. En Petrus die is dus liefdevol bezorgd over zijn geliefde medechristenen. Mensen die met al hun vragen, met alle tegenstand, met alle twijfels van hun verwarrende tijd het wel eens knap te kwaad hadden. Hij wil hen bewaren bij de leer van Christus apostel. En Petrus wil hen heel sterk op het hart binden dat hij, de anderen, hen echt geen verhaaltjes op de mouw hebben gespeld. Geen mythes. Geen sprookjes. Want daar is de wereld al vol genoeg mee. Maar Petrus heeft niets uit zijn duim gezogen. Hij en de andere apostelen hebben juist in hun eigen leven ook zelf echt dat geloof in het evangelie stukje bij beetje moeten leren. Ze hadden dat echt werkelijk nooit zelf kunnen verzinnen. Weet ook wel, wat heeft de Heer Jezus niet een moeite moeten doen om hen allemaal ervan overtuigen dat hij echt uit de dood was opgestaan. Hoe duidelijk hij het ook van tevoren had aangekondigd. Maar er is ook nog een ander moment dat voor Petrus heel bepalend is geweest om Christus te geloven zoals Christus zich ook echt aan hem en de anderen bekend had gemaakt. Zoals hij zich heeft leren kennen. Nou, en dat moment wil Petrus dus ook met zijn lezers delen, ook met ons. En dat is juist om ons er steeds weer van te verzekeren dat apostelen ons niet hebben opgezadeld met sprookjes of zo. En dan herinnert Petrus in onze tekst aan iets dat een gigantische indruk op hem heeft gemaakt. Dus de geschiedenis die wij meestal kortweg noemen de verheerlijking op de berg. Bijzondere gebeurtenis die maar liefst 3 keer wordt verteld. Namelijk door Matthäus, door Marcus en door Lucas. Wij lazen zojuist samen het verslag van Marcus. Dat heb ik gekozen omdat dat verslag namelijk eigenlijk rechtstreeks uit de koker van Petrus komt. Marcus heeft het namelijk op papier gezet wat Petrus over de Heer Jezus heeft verteld. En de Heer Jezus die had Petrus samen met Johannes en met Jacobus een keertje mee een berg opgenomen. Ongeveer een week daarvoor had Petrus nog een werkelijk schitterende belijdenis over de Heer Jezus afgelegd. En hij had even later een ongelooflijk scherpe uitbrander van de Heer Jezus gehad, een terechtwijzing. De mooie belijdenis van Petrus was: ja, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. De Heer die prijst hem erom. Maar even later blijkt dat Petrus nog absoluut niet begrepen heeft dat dan de Heer Jezus als de Christus, als de Messias, een zware lijdensweg zou moeten ondergaan tot de dood aan toe. Als Petrus dat hoort, dan spreekt hij de Heer daar fel op aan. En de Heer Jezus die reageert even fel terug. Dan zegt hij tegen Petrus: ga weg achter mij, Satan. Jij denkt niet aan de dingen van God, maar aan die van de mensen. Maar nu een week later, nu mag Petrus mee de berg op, samen met 2 anderen. In onze tekst noemt Petrus het zelf de heilige berg. Dat zal zijn, ongetwijfeld, om wat er juist toen gebeurd is. Het was waarschijnlijk de berg waarop de Heer Jezus, van het lezen bij de evangelisten, zich nog alles vaker terugtrok. Ergens in de buurt van het meer van Galilea. Een plek om op adem te komen. Een plek om soms nachtenlang tot God de Vader in de hemel te bidden. Met het oog op de zware weg die hij had te gaan. Dit keer heeft de Heer Jezus bewust voor getuigen gezorgd. In Lucas 9, daar wordt het ook verteld, weten we dat die 3 leerlingen daarboven op die berg op een gegeven moment in slaap waren gevallen. Eerst. En op een gegeven moment schrikken ze wakker. Nou, dan zijn ze gelijk al klaar wakker. Ze weten niet wat ze zien. Heer Jezus is er. Maar hij is niet alleen. En dan moet je eens kijken, hij straalt. Met hemelse glans. En inderdaad, hij is niet alleen. Twee lichtende personen staan daarbij. En we zijn met hem in gesprek. Mozes en Elia. Petrus, die weten we, altijd al moeilijk zijn mond kon houden. Die weet zich eigenlijk geen houding te geven. En hij komt zelfs met het dwaasste voorstel om maar even gauw drie tentjes op te zetten. Alsof Mozes en Elia komen om daar te overnachten. Een beschutting te zoeken. Het was dan ook een overweldigende ervaring. Hun meester opeens zo vol hemelse glans. Zo indrukwekkend. Zo majesteitelijk. Zo glorieus. En dan daar die twee giganten uit de geschiedenis die de Heere God met zijn volk is gegaan op aarde. Ze zijn opeens even terug, Mozes en Elia. Twee imponerende profetische figuren in de tijd dat ze nog leefden op aarde. Want wat heeft de Heer hen in de tijd op een bijzondere manier in dienst genomen? Juist om Gods volk te leren goed naar de Heer te blijven luisteren. Zijn belofte te blijven vertrouwen. Zijn geboden te doen. Beide profeten hadden tijdens hun leven op aarde eigenlijk ook al heel dicht bij de Heer mogen komen. Bij verschijningen van de luisterrijke majesteit van de Heer, zijn heerlijkheid op zijn heilige berg, de berg Horeb. Beide profeten die hadden toen ook al even iets van de glans van de Heer mogen zien op aarde. Terwijl dat eigenlijk voor ons als mensen nog te veel is. Dat kunnen we eigenlijk niet verdragen, maar toch Mozes. Toen hij de Heer had gezien, althans een glimp van de heerlijke majesteit van de Heer, als in het voorbijgaan en zijn gezicht straalde daarna nog een tijd lang eigenlijk onverdraaglijk fel voor de mensen. En Emilia, die in een hemels licht uitstralende strijdwagen rechtstreeks de hemel is binnengedragen. Terwijl zijn opvolger Elisa ademloos toekeek. En een graf van hem werd op aarde niet gevonden, want dat graf dat was er niet. En van Mozes wel, maar dat graf kon ook niet gevonden worden, want de Heer had hem zelf begraven. En nu zijn ze toch weer even allebei hier op aarde terug, op een plek waar even daar op die berg de hemel de aarde raakt. Twee profetische giganten. Die tijdens hun leven hier allebei zwaar geleden hadden. Onder alle afwijzing, alle tegenwerking die hun dienst vaak opriep. Twee profeten die Gods volk steeds weer op de goede weg moesten houden. Op de messiaanse koers. Dus bij een echt luisterend leven. Nou, die twee die zijn het die zeg maar als vertegenwoordigers van alle oud-testamentische profetie. Door de Heere God, door de Vader naar de aarde worden gestuurd om even met de Zoon, Gods Zoon, te praten. Om hem even een moment te geven van hemelse eer en heerlijkheid. Die eer en heerlijkheid zoals hij die zelf verlaten had. Bij zijn menswording. Om ons, om u, om jou, om mij te kunnen redden. Eer en heerlijkheid zoals hij die pas terug zal gaan ontvangen als hij alles volbracht heeft. En de Heer doet dat met zijn Zoon, eigenlijk vlak voordat de laatste, de zwaarste etappe gaat beginnen van zijn lijdensweg. Het zou hem in het helse donker brengen aan het kruis. Werkelijk verstoken van alle hemelse lichtglans en glorie en warmte. Nou, en daarover kwamen Mozes en Elia praten met de Heer Jezus. Dat weten we ook. Dat weten we van Lucas ook. Die vertelt ze spraken met hem over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Ja, dit was op zich allemaal al heel indrukwekkend, broeders en zusters. Ademloos maakten Petrus, Jacobus en Johannes het mee. Even kun je zeggen, even werd het gordijn door de Here weggeschoven voor de ogen van verbijsterde leerlingen die hun geliefde meester, die ze toch ook kenden als die kwetsbare mens, die zo moe kon worden, zo verdrietig kon worden van alles. Maar die hem even in de glorie te zien kregen, die hij omwille ook van hen verlaten had. Maar iets anders maakt dan nog veel meer indruk. En juist dat noemt Petrus in onze tekst. God de Vader zelf bleek daar ook aanwezig. Zijn heerlijkheid, zijn majesteitelijke luister, gehuld zoals vroeger op de Horeb in een wolk. Steken van Gods aanwezigheid en verberging. En dan klinkt daar Gods stem. Gods eigen stem. Zoals in de tijd een keer na de doop van de Heer Jezus door Johannes de Doper. Toen klonk het ook, Vader die zich hier op aarde uitspreekt over de Zoon. En met gebruik dan van profetische woorden die in de Bijbel verbonden zijn aan de namen van twee andere grote profetische figuren. David, die in Psalm 2 zingt over een komende koning die God aanspreekt als jij bent mijn zoon. En de hele wereld wordt in die psalm opgeroepen om hem te eren en hem te gehoorzamen. En Jesaja 42, waar geprofeteerd wordt over de komende Messias. Dus die knecht van de Here die het leven hier zal komen helen, die recht zal doen op aarde. En dan klinkt het, hij is mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Petrus verwijst kort en krachtig in onze tekst naar deze gebeurtenis. Een geschiedenis, ja, die al zijn lezers toen al heel goed kende. Uit al die evangelieverhalen die de apostelen de afgelopen jaren al steeds hadden verteld en hadden laten doorvertellen. En Petrus die heeft ook echt gedaan wat Vader stem toen ook uitriep op die berg over de Zoon. Luister naar hem. Gelijk na onze tekst zegt Petrus dat zijn geloof in de woorden van de profeten door deze gebeurtenis alleen maar sterker is geworden en echt bevestigd is, verdiept is. En dat is nou precies wat hij nu op zijn beurt bij zijn lezers wil bereiken. Want de apostel die verlangt maar één ding met al de hartstocht en liefde die zo typisch bij Petrus hoorde. Laten toch inderdaad die kerken die wij hebben mogen stichten in de kracht van de geest, laten ze toch trouw blijven aan Gods woord. Gods woord waarbij nu ook die woorden horen van de apostelen zelf. Apostelwoorden die evangeliën en brieven voor ons bewaarden onder de zorg van Gods eigen geest. Want ook zij, die apostelen, spraken woorden, profetische woorden, waartoe ze gedreven werden door Gods eigen geest. Zeker nu zij zo duidelijk mochten spreken over wat de geest van God en van Christus hen had laten zien. Als vervulling van alle profetie over de kracht en de komst van onze God en Redder Jezus Christus. Wij hebben, broeders en zusters, jongens en meisjes, wij hebben in Gods woord dus per se niet met, zeg maar, een antiek sprookjesboek te maken. Een boek waar we op z'n best wat inspirerende gedachten kunnen uithalen, wat diepe mijmeringen. Als we tenminste zelf vinden dat we daar in deze tijd nog wat mee kunnen. Maar broeders en zussen, de Bijbel gaat alleen maar open voor jou. De Bijbel laat alleen maar licht schijnen over de duisternis van deze wereld waarin we leven. Wanneer wij de Bijbel lezen als Gods eigen woord. Wanneer wij, net als Petrus in de tijd, diep onder de indruk en vol ontzag zijn en vol nederigheid raken. Wanneer wij met Petrus mee de majesteit en de heerlijkheid van Christus zien. Achter al die woorden die profeten en apostelen hebben nagelaten. En wanneer dat ontzag en die nederigheid gaat ontbreken, broeders en zusters. Wanneer die gehoorzame luisterhouding gaat ontbreken. Ja, dan kun je erop wachten dat de schrift zijn duidelijke zeggingskracht gaat verliezen. En dat de ene uitleg zich gaat stapelen op de ander. En zoek het dan allemaal zelf daar maar mee uit. Want aan eigenmachtige uitleggingen van de schrift is in deze wereld geen gebrek. De een die peutert aan Genesis, over schepping en over zondeval. Een ander peutert aan Gods onderwijs over zijn scheppingsgaven van huwelijk en seksualiteit. En een derde peutert aan de ernst van het laatste oordeel en de realiteit van de hel. En een vierde aan de betekenis van het plaatsvervangend lijden en sterven van Christus. En alles van de schrift wordt uiteindelijk vloeibaar dan. En dat gebeurt altijd. Dat gebeurt altijd, broeders en zusters, wanneer de kerk vergeet dat zij sinds Pinksteren beleden heeft op grond van de schrift, dat een van haar eigenschappen hoort te zijn en te blijven, de apostoliciteit van de kerk. De apostoliciteit, dat wil zeggen dat kerken van Christus, willen ze echt en terecht zo heten, kerken van Christus. Dat ze zich houden aan wat de geest apostelen heeft laten verkondigen over de kracht en de komst van Christus. De Christus die zo indringend gewaarschuwd heeft dat wanneer je niet meer hoort en doet wat hij gezegd heeft, bouwt op zand. Wij horen en wij lezen veel op het ogenblik over de eenheid van de kerk. Dat die bewaard en hersteld moet worden. En terecht. Want wat is het erge, wat is het schadelijk? Dat de kerken die zich ooit op de leer van apostelen lieten bouwen, zo vaak scheuren en breuken hebben gekend. Maar wie herstel van die eenheid wil bereiken, terwijl de apostoliciteit van de kerk dan maar vergeten moet worden, en iedereen toch maar verregaand zelf mag uitmaken wat hij over Christus en over zijn heil en over zijn gebod leren wil en geloven wil. Die zal nooit de eenheid vinden of bewaren waar de Heer van de kerk in die nacht vooraf aan zijn verschrikkelijke lijden en sterven zo hartstochtelijk zijn vader gebeden heeft. De eenheid van leerlingen van hem, zo bidt hij. Die geheiligd worden in de waarheid. Uw woord is de waarheid, zegt hij dan in dat gebed tegen zijn vader. Dat geeft de eenheid van mensen die Paulus zo mooi in Efeze 2 de huisgenoten van God noemt. Mensen, zegt hij, die gebouwd worden op het fundament van apostelen en profeten. Wie? Kun je vandaag eigenlijk nog vertrouwen als het gaat om wat waar ze zijn, broeders en zusters? Waarom, jongens en meisjes, waarom zou het de Bijbel zijn? Is niet alles relatief? Bestaan er in deze wereld niet alleen maar onze eigen persoonlijke waarheden en onze eigenmachtige interpretaties? Nou, wij leven in een tijd waar dit soort dingen er werkelijk bij ons ingehamerd worden. Bij alle mensen. En toch zal elk mens in zijn leven moeten kiezen. Aan wie zal ik geloof hechten? Zijn er nog in deze wereld betrouwbare woorden te ontvangen? Want sprookjes zullen ons leven niet verlossen. Wij geen mens. Zelfs niet als ze heel diepzinnig klinken. En precies woorden geven aan hoe wij toch al dachten en vonden en deden en voelden. Alleen Gods geest, alleen Gods eigen geest, kan ons uittillen boven alle verwarring en onzekerheid. De geest die mensen dreef niet om sprookjes te vertellen en te verzinnen, maar om van de waarheid te getuigen. De waarheid over hem die de waarheid in eigen persoon is. De waarheid over onze Heere Jezus Christus. Over zijn kracht. Over zijn komst. Via de apostelen mogen ook wij zijn majesteit zien. Amen.